Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we de pensioenkloof proberen te overbruggen. Want volgens onderzoek bouwen vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen op dan mannen. Hoe kan dat anders? Verder hebben we nog een leuke vacature voor iemand die wil meewerken aan een gasvrije toekomst. En we hebben ook weer een AI in actie. Deze keer praten we over een geweldige app. Wat mij betreft, het is een kruising tussen Google en ChatGPT. Nou, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Rens de Jong.
En dat krijg je deze keer van Cornelis van der Plas en Nelleke van der Heijden samen.
Hey Cornelis.
Hey Nelleke.
Nou, leuk om samen met jou het nieuws een keer te doen.
Ja, dat is voor het eerst.
Ja, is jou iets opgevallen?
Ja, ik las dat de personeelschaarste tot hele hoge lonen kan gaan leiden voor schoonmakers en beveiligers. Bedrijven die komen nu al met veel moeite aan dit soort personeel. En dat zie je terug in de loonstijgingen van de afgelopen jaren. De beveiligers kregen sinds 2022 bijna 15% meer loon. En de schoonmakers 18%. Alleen, die cao's die lopen nu af. En dat betekent dat er weer nieuwe onderhandelingen gaan komen.
Ja, dus ik dacht, jij brengt allerlei mooie cijfers. Maar dat ligt juist in het verleden. Er moeten nu weer nieuwe mooie cijfers gaan komen.
Ja, de vakbond zet in op een verhoging van minimaal de inflatie voor beveiligers. En 14% voor de schoonmakers voor de komende 2 jaar weer.
Zitten ze een beetje in een goede onderhandelingspositie?
Ja, beveiligers en schoonmakers worden wel zo exclusief als een handtas van Hermès genoemd. Dat zei Ron Steenkel, de directeur van ADG Dienstengroep. Want ja, er is gewoon met geen mogelijkheid aan dit personeel te komen. Het zijn ja, nu eenmaal impopulaire, maar wel heel erg onmisbare beroepen. En op dit moment hebben zij het voor het zeggen aan de onderhandelingstafel.
Nou, ik ben benieuwd wat er uit de onderhandelingen gaat komen.
Hey, en ik hoorde dat jij overweegt programmeur te worden.
Ja, nou ja, ik kwam in elk geval een 65 jaar oude programmeertaal tegen die baangarantie geeft. Op zich heb ik het hier ook nog wel naar mijn zin. Maar ja, dat heet COBOL. Dat staat voor Common Business Oriented Language. Nou, echte savvy programmeurs die halen hun neus ervoor op. En nu wordt dus ook eigenlijk niemand meer geschoold in deze op zich relatief eenvoudige programmeertaal. Mm. Maar veel banken en bijvoorbeeld UWV en de Belastingdienst, die zijn voor allerlei essentiële systemen hartstikke afhankelijk van deze programmeertaal.
Oké.
Nou, laatst hadden we UWV in de uitzending en in de voorbereiding sprak ik ook iemand die zei, ja, we hebben echt mensen nodig die zich hiervoor willen laten omscholen. En toen werd ook gezegd, nou, als je bijvoorbeeld heel erg van puzzelen houdt, zou je een goede kandidaat kunnen zijn. Nou, NRC portretteert ook 2 omscholers. En de 1 heeft op het hoogste niveau waterpolo gespeeld. Dus die heeft echt die topsportmentaliteit. Dat blijkt goed uit te pakken. En de ander had een dirigentenopleiding, maar kon helaas daar zijn brood niet mee verdienen. Dus die is ook dit gaan doen. En volgens mij ook enthousiast.
Oké, maar COBOL, dat is toch met zo'n zwart scherm met groene letters. Weet je wel, heel oud.
Ja, precies. En met van die blokjes die je dan zo ziet knipperen en die hoekige letters. Nou, het schijnt niet echt nodig te zijn om in zo'n scherm te werken. Er is ook een modernere ontwikkelomgeving. Maar het werkt eigenlijk wel sneller. Dus als je het wel gewend bent, dan is het toch wel aan te raden, begrijp ik. Ja. Lijkt jou het wat?
Nou ja, mij niet per se. Ik ben niet zo exact. Maar misschien kunnen we deze mensen gewoon weer vragen voor de carrièrekantelaar straks.
Ja, precies. Bel ons als je het gedaan hebt. En jij kwam nog een leuk dilemma tegen.
Ja, het is vandaag dinsdag, dus dan heb je altijd dilemma op dinsdag. Kan je altijd op werk eventjes met collega's over hebben. Want het NRC die heeft een interessante vraag voor ons. Wat als je leidinggevende de hele dag een radiozender of playlist aan heeft staan waar je helemaal gek van wordt? Ga je dan iets van zeggen of laat je het maar gaan?
Nou, ik denk dat ik dat niet echt zou kunnen laten gaan als het echt vreselijke muziek is. Jij?
Ja, ik denk hetzelfde. Voor mij is dat ook wel, heeft het ook wel best wel grote invloed. Hoe dan ook, de muziek heeft een grote impact op je werk. Denk aan je concentratie. En de krant die sprak daarom ook met experts zoals neuropsychologen. En die zeiden dat leuke muziek delen van je hersenen juist activeert. Die je helpt ontspannen, creatief laat nadenken. En waar je juist aan ergert, welke muziek je juist stom vindt. Die activeert juist een gedeelte van je brein waar je je minder openstelt. Dus je gaat ook meer interne gevoelens ervaren, zoals ze dat zeggen.
En
je
opvreten.
Je opvreten en je gaat je vooral op onprettige dingen ga je focussen. Ja, en dat is natuurlijk niet goed dat je met een slechte humeur op werk zit.
Nee, dat moet je niet willen. Als werkgever ook niet. Dus het is toch een serieus probleem.
Ja.
Moet dan de radio helemaal maar uit?
Ja, dat is een optie. Maar wat je ook kan doen, is het gesprek aangaan.
Maar ja, muzieksmaak is wel echt heel persoonlijk. Dus vind maar eens muziek waar iedereen prettig bij werkt.
Nee, ik denk niet dat dat kan. Maar ja, het leuke is natuurlijk dat muziek ook een aanknopingspunt is voor gesprek. Dus de tip was ook in de krant, bijvoorbeeld deel in de vergadering allemaal je favoriete nummer. Zo leer je je collega ook wat beter kennen. En dan hou je ook misschien wat beter rekening met elkaar in de toekomst.
Nou, ik ben benieuwd.
Hey, jij kwam een column tegen van Matthijs Bouwman. Kapotgepolderd heette die. Vertel eens.
Ja, ik meende ook een behoorlijk gefrustreerde Matthijs Bouwman daarin te lezen. Zijn boodschap is: probeer de polder niet van binnenuit te hervormen, want dat heeft geen enkele zin. Ze luisteren misschien wel naar je, maar wat je ook zegt of aandraagt, er zal niks veranderen.
Okay.
En dan eindigt hij met het voorbeeld van Roos Wouters. Die is uit pure wanhoop heeft ze haar werkvereniging opgeheven. Nou, die hebben we echt best vaak in de uitzending gehad. Ook juist over haar strijd met die werkvereniging om werkenden niet in hokjes van werknemer of werkgever of ondernemer te drukken, maar iedereen dezelfde voorwaarden, bescherming, voorzieningen te bieden, los van de contractvorm. Dus ja, ik denk dat we haar echt even moeten bellen om te vragen wat hier nou precies aan de hand is.
Ja, laten we dat doen. Ik ben wel benieuwd hoe het met haar gaat.
Hey Roos, ben je daar?
Ja hoor, hier ben ik.
Is het doek nou echt helemaal gevallen voor de werkvereniging?
Ja, ik heb hem echt de leden toestemming gevraagd om de werkvereniging op te heffen.
En die heb je gekregen?
Nou, daar wachten we nog op. Maar ja, als ik het niet meer doe, dan denk ik niet dat er zomaar iemand bereid is om mijn stokje over te nemen.
Nee, maar ik weet nog wel dat jij een plek aan de tafel echt wilde bij de SER. Je hebt zelfs ook nog een kleine poging gewaagd om kroonlid te worden. En meer inspraak voor zelfstandigen is op zich wel gelukt, toch?
Ja, ik wil niet zeggen dat het helemaal zinloos is geweest. Maar ik heb toch vooral het idee dat ze heel goed hun best hebben gedaan om voor de publieke opinie een stapje in onze richting te verschuiven. Maar dat ze wel mensen daarvoor hebben gekozen die vrij, nou ja, tandeloos zijn. Dus ik heb het idee, weet je, ze doen er van alles aan, maar wat mij betreft zijn het schijnbewegingen om de hervorming eigenlijk tegen te houden.
Ja, dus het is ook echt pure frustratie nu, zoals Matthijs Bouwman dat ook over jouw stoppen schrijft.
Ja, het is ook vooral dat ik dacht, ja, er zijn mensen die lidmaatschap betalen, die hun vertrouwen in mij gevestigd hebben. En ik kan na 7 jaar toch wel concluderen, ik krijg het niet voor mekaar, jongens. Dus het is ook gewoon realiteitszin en een soort van schuldgevoel dat ik denk, ja, weet je, ik heb beloftes gemaakt en ik kan nu niet anders concluderen, jongens, ik heb mijn best gedaan, maar dit klusje krijg ik niet geklaard. En dan word ik langzamerhand onderdeel van het gewoon gevestigde poldermodel. En dat was de belofte van de werkvereniging, dat we dat precies niet zouden worden. Ja, en dan denk ik, ja, wees eerlijk en zeg gewoon, jongens, het is me niet gelukt.
Nee, maar met de werkvereniging houdt het dus nu op. Maar houdt jouw strijd ook echt op? Want daar kan ik me nog even niks bij voorstellen.
Ik weet het gewoon op dit moment nog helemaal niet. Ik heb echt gewoon op een gegeven moment gedacht, ik kan niet meer. Ik word hier moe van. Ik heb het vertrouwen er niet meer in. Dan op een gegeven moment word je zuur. Ik heb zelf altijd een ontzettende hekel aan zure mensen. Dan denk ik, ja, dan moet ik gewoon eventjes afstand nemen totdat ik niet meer zuur ben. En wanneer dat is, kan ik niet beloven.
We gaan het afwachten. Dankjewel, Roos.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van vandaag. En die draait om de pensioenkloof. Je kent vast wel de beruchte loonkloof. Maar minder bekend is het feit dat vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen dan mannen. Ja, dat is fors. En nog erger, nergens in Europa is de kloof zo groot als hier. En dat is natuurlijk gek als je bedenkt dat we in Nederland altijd zo trots zijn op ons pensioenstelsel.
We zijn wereldkampioen volgens de Mercer Pension Index al jaren. Dus als Nederland een keer negatief uitspringt, zijn we best wel verrast.
En hoe is die kloof zo ontstaan in Nederland?
Aan de ene kant wordt dat veroorzaakt omdat die loonkloof er is. Dus ja, vrouwen verdienen minder. En aan de andere kant dat vrouwen minder werken.
Oké, we zitten dus met een grote groep vrouwen die straks dus veel minder pensioen heeft dan de gemiddelde man. Wat voor een impact heeft dat op de samenleving?
Dat je per se onder de armoedegrens gaat vallen? Nee, absoluut niet. Maar het is wel goed om na te denken over welke levensstandaard we met z'n allen voort kunnen zetten.
Ja, dan moeten we de kloof maar snel gaan dichten, lijkt me. Alleen, hoe?
Zeker als het gaat om vrouwenemancipatie, dat de politiek heel weinig doet en elke keer zegt van ga het maar aan de keukentafel doen, ga het maar met je man bespreken.
De vraag is dan ook, wie moet dit probleem oplossen eigenlijk? Pensioenuitvoerders, werkgevers of juist de vrouwen?
Ik denk aan de sociale partners en de pensioenfondsen. Ja, kijk eens met een ander oog naar je regeling en of dat nog passend is bij deze tijd.
Rens de Jong.
Ik noemde net al die 40%. Dat getal komt uit een onderzoek van Denktank Netspar. Nou, ik wilde wel eens weten waar dat gapende pensioengat tussen man en vrouw vandaan komt. En dus sprak ik met een van de onderzoekers.
Ik ben Jim Bain. Ik ben universitair hoofddocent bij de afdeling economie van de Universiteit Leiden. Ook onderzoeksfellow bij Netspar, dus heel veel bezig met pensioenen vooral.
Want Netspar, wat doen die precies?
Netspar is een groot netwerk, zowel nationaal als internationaal. Waarbij de pensioensector gekoppeld is aan de wetenschap. De wetenschappers die met deze onderwerpen bezig zijn. Ja, en op die manier heb je een mooi vliegwiel uiteindelijk van beleidsrelevant onderzoek wat gedaan wordt.
Ja. Nou, ben jij met Netspar, was jij aan de gang gegaan met onderzoek naar die pensioenkloof?
Zeker.
2021 begrijp ik. En jullie komen dus op dat percentage van 40%.
Klopt.
Kun je uitleggen hoe je daarop komt?
Nou, waar wij heel erg getriggerd door werden, was dat dit van origine uit een rapport komt van de Europese Commissie. Mm. En als wij pensioenen internationaal vergelijken, zijn we in Nederland altijd ontzettend blij. Hè? Dat we zijn wereldkampioen volgens de Mercer Pension Index al jaar. Of het is stuivertje verwisselen met IJsland, geloof ik. Dus als Nederland een keer negatief uitspringt, zijn we best wel verrast. Dus we zijn dat cijfer hebben we vanuit een rapport van de Europese Commissie gezien. En daar zijn we verder mee aan de slag gegaan om te kijken waar komt dat verschil van die 40% nu vandaan.
Ja.
Ja, en onze conclusie is je wil een aantal dingen wegstrepen. En een ding wat overeind blijft is toch de arbeidsparticipatie. Die verschillen tussen mannen en vrouwen heel sterk.
Ja, wat ik begrijp is dat er twee factoren zijn. Eén, het is de loonkloof. En twee is arbeidsparticipatie, dus de deeltijdfactor.
Zeker.
Klopt dat of
ja,
niet?
Ja, absoluut. En wij denken dat hier die deeltijdfactor heel erg belangrijk is. Ik bedoel, we willen vooral de loonkloof niet bagatelliseren. Recent bewijs laat zien dat voor de publieke sector ongeveer 2% is. Mm-hmm. Voor de private sector ongeveer 7%. Dus dat moeten we allemaal niet willen. Maar het staat in geen verhouding tot die 40% pensioenkloof die we uiteindelijk hebben. Ja, en die kan gewoon niet verklaard worden door dat stukje verschil in de loonkloof. Dus dat moet echt in participatie in termen van überhaupt werken. Ja. Maar vooral ook urenwerk zitten. Ja.
En dat is dus, dat blijkt ook, volgens mij zijn wij kampioen deeltijdwerk in Nederland.
Zeker.
Voor zowel mannen als vrouwen. Maar volgens mij vrouwen zijn nog meer deeltijd, toch?
Absoluut.
Ja.
Zeker waar. En dat zien we ook heel duidelijk rondom belangrijke gebeurtenissen in de levenscyclus. Dus bijvoorbeeld rondom het krijgen van kinderen. Nou, dan zien we ook in wetenschappelijk onderzoek heel erg duidelijk dat vooral de vrouw is die ervoor kiest om dat minder te gaan werken.
Nou zou je kunnen zeggen, er is steeds meer aandacht voor het feit dat we deze keuze aan het maken zijn en dat dat misschien oneerlijk is als je het hebt over de zorg voor kinderen en wie er nou part-time gaat werken. Denk je dat het overtime dan die pensioenkloof zich gaat dichten?
Niet uit zichzelf verwacht ik. Tenminste niet als die sociale norm niet verandert. Mm-hmm. Die zien we natuurlijk wel iets veranderen. Maar op de korte termijn zien we die pensioenkloof gewoon niet gedicht worden. Dat komt natuurlijk omdat pensioenen is iets langer termijns. Dus op het moment dat we nu dingen gaan veranderen, ja, werkt dat goed voor de toekomstige generatie die met pensioen gaat. Maar we hebben ook nog allerlei 30-plussers op dit moment voor wie dat niet zal gelden.
Mm-hmm.
Dus we verwachten zeker op korte termijn Dat die pensioenkloof zonder additionele maatregelen gewoon echt niet gedicht kan worden.
Nee. Heel eventjes, hè. De vraag is natuurlijk, hoe erg is het echt? Want kijk, de vrouw kiest vaker voor deeltijd werk. En als er kinderen komen, dan ga ik ervan uit dat er een partner is. En die ook, laten we zeggen, duurzaam bij elkaar willen blijven. Dan is er gewoon de grote vraag. Ja, maar jongens, dan deel je elkaars inkomsten zoals je dat nu ook al doet. En als de andere partner meer opbouwt, nou, welk probleem proberen we hier eigenlijk op te lossen?
Zeker, goed punt. Er bestaat natuurlijk ook zoiets als nabestaande pensioen überhaupt.
Ja.
Maar dan ga je eigenlijk aan de achterkant regelen dat dingen eerlijk verlopen. Terwijl eigenlijk zouden we misschien wel naar een situatie moeten waarbij we dat aan de voorkant willen regelen. En dat heeft denk ik heel sterk te maken met allereerst nabestaande pensioen. Is natuurlijk ook alweer een afgeleide uiteindelijk van het pensioen van de partner. Namelijk, ik geloof dat het van je pensioenregeling precies afhangt, maar dat weer ongeveer 70% is van het pensioen dat je partner gekregen zou hebben. Dus het is alweer minder. En ten tweede hangt het natuurlijk ook heel sterk af van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we daar vooral met z'n allen ook oog voor hebben.
Dan is even de vraag, hè. Stel je voor je bouwt 40% minder pensioen op. Hoe eindigt dat uiteindelijk dan als je gepensioneerd bent? Want dit is allemaal aanvullend pensioen. We hebben gewoon nog AOW in Nederland. Dus het is niet dat je meteen helemaal niks krijgt. Het is toch de tweede pijler. Hoe erg is het dat je 40% minder opbouwt?
Nou, op zichzelf kan dat erg zijn, laat ik het zo zeggen. Wij doen veel analyses naar de toereikendheid van pensioen. En met toereikendheid verstaan we dan over hoeveel is voldoende bijvoorbeeld om jouw levensstandaard ook zo'n beetje voor te zetten. En daar proef je al aan. Het gaat niet alleen maar om het voorkomen van armoede.
Mm.
Namelijk onze AOW is voldoende in staat om mensen boven de armoedegrens te liften. Althans, dat is als je je AOW volledig opgebouwd hebt. Onze aanvullende pensioenen zijn er juist voor om je levensstandaard te kunnen behouden. Ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk een doel is van pensioenfondsen van de overheid. Dus het is niet zo dat wanneer je inderdaad je aanvullend pensioen is niet zo groot is, dat je per se onder de armoedegrens gaat vallen. Nee, absoluut niet. Maar het is wel goed om na te denken over welke levensstandaard we met z'n allen voort kunnen zetten. En helemaal natuurlijk omdat vrouwen ook uiteindelijk langer leven.
Zijn er nog In alle pensioenregelingen, hebben jullie daar naar gekeken, zitten daar echt oneerlijkheden in?
Nou, echte oneerlijkheden die wij vooral vonden. En we hebben eens gewoon eens gekeken naar een handjevol pensioenfondsen die bij bepaalde sectoren horen. En dan als het ware zou je een soort van vrouwensectoren kunnen onderscheiden van mannensectoren en de pensioenfondsen die daarbij horen. Ja. En wat wij vooral vonden is dat gemiddeld genomen, althans de sectoren waarin relatief veel vrouwen werken, dus ik noem een zorg, dat die doorgaans een minder genereuze regeling hebben dan de typische mannensectoren. Ik noem een bouw en dergelijke.
Ja. En dat is historisch zo gegroeid?
Dat is denk ik historisch zo gegroeid. Dat hebben wij gevonden op basis van een indicator van destijds was het een TPRA-rating. Ik geloof dat is nu Follow the Money zit daarachter. Daar zit van alles in. Dus generositeit, maar ook hoe je eventueel armoede daarin op kan vangen. Ja, en daar zitten behoorlijke verschillen in tussen die mannen- en die vrouwensectoren. Ja, waar die uiteindelijk echt vandaan komen, dat durf ik de vinger niet helemaal op te leggen. Maar nee. Onze indruk was in ieder geval dat ook een rol kan spelen.
Maar dan is het dus de oproep aan de sociale partners en dan de bonden om er meer voor te gaan strijden, om dat pensioen ook beter te krijgen dan.
Dat zou zeker een optie zijn, ja. om dat via de SER wellicht te laten lopen.
En die kloof die bestaat al een tijdje, maar sinds het nieuwe pensioenakkoord is daar een nieuw probleem bijgekomen. Want zoals het nu werkt, zou de kloof alleen maar groter worden. En daar maakt mijn volgende gast zich zorgen om.
Mijn naam is Annette Mosman. Ik ben voorzitter van APG. APG is een uitvoeringsorganisatie, dus geen pensioenfonds, wel een uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat wij de uitvoering doen voor 8 fondsen. En uitvoering is beleggen en ook de pensioenen administreren.
Ja, en hoeveel mensen hebben dan hun pensioen bij jullie geadministreerd?
Nou, wij mogen het pensioen doen van meer dan 4,5 miljoen deelnemers.
Zo.
En dat zijn van de pensioenfondsen ABP, bouw, schoonmaak, specialisten, medisch specialisten. Dus het is een hele variëteit aan mensen die wij hebben.
Nou, was je in het Financieel Dagblad, had je een interview? Daar was je bezorgd over, ook vooral jonge vrouwen in het nieuwe pensioenstelsel. Leg eens uit.
Ja, dat probeer ik door niet technisch te worden. Maar de kern van het nieuwe pensioenstelsel is dat je een persoonlijke pot opbouwt. Zogenaamde doorsneepremie gaat eruit. In het oude pensioenstelsel is er, als je een jaar spaart op 25-jarige leeftijd, is dat gelijk als dat je dat doet op 63-jarige leeftijd. In dat nieuwe stelsel is niet zo. Dus de euro's die je in je pensioenpot spaart op 25-jarige leeftijd, die rendeert natuurlijk heel ver door.
Ja.
En die is veel meer waard aan het eind. En mijn waarschuwing is, als je die deeltijdfactor neemt, dat is toch tussen je 25ste en 40ste ongeveer. Dat is de periode waarin vrouwen over het algemeen minder werken. En dat betekent dus onder het nieuwe stelsel dat we een groot risico lopen.
Ja, want waar je vroeger dan wel weer gecompenseerd werd, doordat de latere jaren die je misschien meer in voltijd ging werken, dat die ook rendeerde, zijn nu vooral die eerste jaren dat je pensioen opbouwt echt de moneymaker.
Ja, dat is het meeste waard op het moment dat jij straks met pensioen gaat.
Waarom hebben we ons dat niet gerealiseerd toen we dit nieuwe pensioenstelsel afspraken?
Nou, ik denk dat we dat wel hebben gerealiseerd. Of dat was wel bekend, laat ik het zo zeggen. En het was ook geen reden om het niet te doen. Hè. De reden om met dat nieuwe pensioencontract te komen, dat was een oplossing voor een aantal problemen. Het is niet een oplossing voor dit probleem. Dat hadden we ook zonder nieuw pensioencontract. Had ik dat er graag onder de aandacht willen brengen.
Ja, maar goed, met het nieuwe pensioencontract wordt het wel versterkt.
Wordt het versterkt, ja. Klopt.
En gaan we dat dan weer repareren of is dat nu te laat?
Nee, ik zou het niet in een wet gaan repareren. Ik denk dat het, en daarom zit ik ook hier, belangrijk is om ons dat te realiseren. En ons is als samenleving, als pensioenfonds, maar ook als burger en als vrouw, dat dit zo is. En dat er meer verantwoordelijkheid dus ligt daar. En dat pensioenfondsen, dus niet in de wet moet je het oplossen, maar in pensioenfondsen wel naar hun regelingen moeten kijken. In hoeverre ze dat verder kunnen compenseren.
Het ligt niet alleen aan het nieuwe stelsel. De kloof wordt ook veroorzaakt door de manier waarop we het systeem hebben ingericht, zegt mijn laatste gast.
Ik ben Sophie van Gol. Ik ben econoom. Ik ben columnist bij het Financiële Dagblad elke maandag. En ik schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen.
Ja, vrouwen bouwen dus 40% minder pensioen op dan mannen. Verbaasde jou dat of wist je dat eigenlijk al wel?
Nee, ik wist het al wel. Ja.
En waarom? Hoezo is het zo ver gekomen?
Ja, daarvoor moeten we eigenlijk naar de geschiedenis kijken. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat vrouwen überhaupt niet mochten werken als ze gingen trouwen. Dus tot 1958 gold er een arbeidsverbod voor getrouwde vrouwen. Nou ja, als je niet mag werken, kun je natuurlijk ook geen pensioen opbouwen. En dat werd dus eind jaren 50 afgeschaft. Maar nog best wel lang daarna bleven bedrijven dat, sommige bedrijven bleven dat beleid voeren. Geen plek voor getrouwde vrouwen. Pensioen werd afgekocht. Hoppakee, naar huis.
Ja.
Dus ik denk dat we dat wel belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Dat is, nou ja, dat zijn dus de vrouwen die nu, deels de vrouwen die nu met pensioen zijn.
En is het, want zien we dat dan nu ook terug in de cijfers? Dat, zeg maar, omdat we daar dat staartje nog van die wet hebben, dat we nu ook vrouwen met minder pensioen zien? Of als we nu kijken naar gewoon alle werkende vrouwen onder, laten we zeggen, de nieuwe wet, waar vrouwen dus niet meer ontslagen worden als ze getrouwd zijn. Is het daar dan wel gelijk of is het ook anders?
Nee, is nog steeds niet gelijk. En dat zie je dat die 40% ook best wel overeenkomt met de loonkloof die we nog steeds kennen. Want die is ook 36% op jaarbasis. Dus het komt ook gewoon doordat vrouwen nu veel minder geld verdienen en daardoor ook veel minder pensioen opbouwen.
Ja.
En dat heeft een paar oorzaken. De eerste is het deeltijdwerk en de verdeling van het betaalde en het onbetaalde werk. Dus het feit dat vrouwen nog steeds het grootste gedeelte doen van het huishouden, de zorg voor kinderen, het mantelzorgen. En daardoor vaker in deeltijd werken. En daardoor dus ook minder pensioen opbouwen. Mm-hmm. Dus dat is heel belangrijk. En wat je ook ziet in het onderzoek van Netspar, is dat de beroepen waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, zoals het onderwijs, dat die objectief gezien een minder royale pensioenregelingen hebben dan de beroepen waar veel mannen werken, zoals de bouw en de industrie.
Ah.
En ze zeggen zelfs, het is ook heel duur om veel pensioen op te bouwen in sectoren met veel vrouwen, omdat vrouwen relatief lang leven.
Ik heb wel het gevoel dat we in de media de loonkloof al wel serieus nemen. We kunnen over debatteren of het voldoende is en of daar voldoende aan gedaan wordt. Maar het woord komt wel steeds vaker langs. Hoe serieus moeten we dan die pensioenkloof nemen? Of is het eigenlijk gewoon een soort uitvloeisel van het feit dat er een loonkloof is?
Dat tweede is waar. Dat is een uitvloeisel, het is een gevolg ervan. Met dus nog wat extra leuke verrassingen zeg maar uit het verleden. Maar dat moeten we zeker wel serieus nemen, denk ik. Het is belangrijk. Alleen ik denk dat het voor veel werkende, zeker voor jonge mensen, het is niet een onderwerp waar de meeste mensen nou enorm warm voorlopen, je pensioen. Je denkt van ja, joh.
Ja, whatever.
Dat zie ik dan wel weer. Dus het spreekt denk ik ietsje minder tot de verbeelding dan de de loonkloof.
Je zou het met het evenveel passie willen bestrijden?
Nee, het zou wel moeten. Want het is even belangrijk. Ja, het is ook belangrijk. En zeker ook omdat vrouwen langer leven. Vaak ook heel vaak alleen achterblijven. Als je een rondje gaat lopen in een verzorgingstehuis. Nou, je ziet bijna alleen maar vrouwen daar die achterblijven. Echtscheidingscijfers zijn heel hoog. Dus het is ook niet altijd dat vrouwen nog een partner hebben van wie ze pensioen krijgen, of dat ze een nabestaande pensioen hebben. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is. Zeker. Ja.
Jij schreef ook eerder in het FD, dit probleem hadden we kunnen zien aankomen. Met name door de manier hoe het nieuwe pensioenstelsel is opgebouwd. Leg eens uit.
Klopt. In het oude stelsel was het zo dat je collectief betaalt. Dat eigenlijk de jongeren van nu betaalden voor de huidige gepensioneerden. En in het nieuwe stelsel is het zo dat iedereen eigenlijk zijn eigen individuele pensioenpotje krijgt. En daarin is het extra belangrijk hoeveel je inlegt in je jonge jaren, dus in je 20-30er jaren. Omdat die dat geld het langste kan renderen tot de tijd dat je met pensioen gaat. Mm-hmm. En wat Annette Mosman ook zei in het FD is dat die periode valt vaak samen met de periode waarin mensen een gezin stichten, vrouwen vaak minder uren gaan werken en dreigt dus dat die kloof nog groter te worden. Ah, dus dat vrouwen nog minder pensioen op gaan bouwen dan eerder.
Want als je met zwangerschapsverlof bent, bouw je geen pensioen op?
Met zwangerschapsverlof wel, dat is wettelijk bepaald. Maar met ouderschapsverlof, dus wat veel mensen nemen na de geboorte van een kind, vooral vrouwen, is dat niet zo. Dat verschilt per werkgever.
Ja, ja. Ah, zeg jij eigenlijk, zou er een soort wettelijke verplichting moeten komen als je ouderschapsverlof neemt, dan moet je ook gewoon pensioen opbouwen? Of zeg je, we moeten gewoon het ouderschapsverlof gewoon eerlijker verdelen?
Allebei denk ik. Ik denk dat het belangrijk is om het ouderschapsverlof eerlijker te verdelen en te zorgen dat mannen meer in huis gaan doen, zodat vrouwen ook meer kunnen blijven werken als ze dat willen en meer geld verdienen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om dat pensioen door te laten lopen. Want we hebben ook kinderen nodig. We hebben ook toekomstige generaties nodig. En het is toch eigenlijk raar. Daar hebben we ook allemaal profijt van als collectief. Ja. We willen allemaal dat er weer toekomstige werknemers zijn. Mensen die belasting betalen, die weer pensioenen betalen. Dus het is eigenlijk raar dat je daar een soort van wordt afgestraft.
Een straf als je dan opgeeft, ja, precies.
Tijd neemt om die volgende generatie te baren en op te voeden.
Ja. Is het een kwestie van als we de loonkloof dichten, dan hebben we dit pensioenprobleem ook opgelost? Of moeten we andere dingen doen?
Ja, als je de gehele loonkloof dicht, dus ook het deel door deeltijdwerk, ook het deel dat vrouwenberoepen minder betalen dan de mannenberoepen, dan dicht je uiteindelijk ook die pensioenkloof. In ieder geval voor de huidige generatie. Maar je hebt natuurlijk een enorme vertraging erin. Dus zeg maar, als je dat nu gaat dichten, dan zie je dat pas over 20, 30, 40 jaar terug in de pensioenen. Dus ik denk dat je misschien ook wel iets moet doen voor de mensen die nu al met pensioen zijn, de vrouwen die nu al met pensioen zijn en die ook nog die last met zich meedragen uit het verleden.
Straks zoek ik uit hoe we de pensioenkloof gaan dichten en wie daarvoor precies verantwoordelijk is. Maar nu eerst werk voor iemand die zich wil gaan inzetten voor een gasvrije toekomst.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere en interessante vacatures. En deze keer viel ons oog op de functie projectleider aardgasvrije buurten. Nou, dat is een baan van de toekomst, zou ik zo zeggen. Ik ga even bellen met Jacqueline Vlasblom. Zij is beleidsadviseur warmtetransitie bij Werk bij Duursteden. Ja, wat houdt dit nou allemaal in? Laten we even bellen.
Met Jacqueline Vlasblom, gemeente Wijk bij Duursteden.
Dag, met Rens de Jong van BNR.
Goeiedag.
Ik bel voor die functie projectleider aardgasvrije buurten.
Ja, heel goed. Maar ik ben aan het juiste adres.
Nou, dat is mooi. Want dat klinkt als een baan met toekomstperspectief. Maar kun jij uitleggen wat het inhoudt?
Ja, het heeft zeker toekomstperspectief. Want we hebben afgesproken om allemaal te gaan wonen en werken zonder aardgas. En daar zijn we nog wel tot 2050 mee bezig. Dus volgens mij is er voldoende werk te doen in deze grootste verbouwing van Nederland.
En dit gaat dan specifiek over de gemeente Wijk bij Duursteden, of is het breder dan dat?
Ja, deze functie gaat specifiek over de gemeente Wijk bij Duursteden en één of twee wijken daarin in eerste instantie.
En wat moet zo'n projectleider gaan doen? Wat voor plannen hebben jullie
als gemeentewijk Beduursteden?
Nou, wij willen sowieso voor 2050 klimaatneutraal zijn, net als de rest van Nederland. De afgelopen jaren zijn we vooral gaan isoleren. Maar nu willen we eigenlijk voor het eerst een wijk in en een plan samen met de bewoners maken. Hmm. Heel veel mensen zijn zich nog helemaal niet van bewust van op een dag gaat het aardgas stoppen. Dus wij willen met hun in gesprek van hoe kan dat hier bij jullie? Wat kunnen jullie woningen? Wat willen jullie? Wat zijn de mogelijkheden? Ah. Wat gaan we daarin samen doen? Dus er moet een plan komen.
En wat gaat die projectleider dan doen? Want je zegt de wijken in, dan lijkt het wel een soort kopjes thee drinken met mensen.
Ja, ik denk dat dat ook nodig gaat zijn. Ja, ik denk dat er moeten de technieken naast elkaar gezet worden. Van wat past er bij deze wijk? Waar kunnen we uit kiezen met elkaar? Mm-hmm. De situatie van de huizen nu. En vervolgens zullen er inderdaad heel veel informatieavonden, gesprekken gepland worden. Maar ja, daar komt natuurlijk niet iedereen op af. Nee. En uiteindelijk moeten alle huizen mee. Maar als op een dag die aardgaskraan in die wijk wil dichtdraaien, dan we laten natuurlijk niemand in de kou zitten, letterlijk. Mm-hmm. Dus ja, iedereen moet mee. Dus waarschijnlijk zullen we wel die kopjes thee in de wijk. Want anders krijg je het uiteindelijk niet voor elkaar.
Nee, en dan moet je iedereen overtuigen dat ze aan de warmte pompen, denk ik dan, in jullie geval. Want er komt geen industriële warmte richting wijkbeduursteden.
Iets heel industrieels met hoge temperaturen inderdaad niet. Maar er zijn ook wel mogelijkheden met een wat lage temperatuur warmtenet. Dus het is niet zo dat het per se allemaal losse warmtepompen worden. Op dit moment is dat natuurlijk ook even een probleem, hè, met alle netcongestie.
Ja, precies. Wat voor een type zoek je?
Voor ons is dit best wel nieuw. Dus ik denk ook dat we een pionier zoeken. Iemand die het wel een uitdaging vindt om de juiste weg te zoeken. Dat einddoel is dus wel duidelijk. Maar hoe? Ja, daar zul je inderdaad ook flexibel om moeten gaan met waar de inwoners voor openstaan.
En wat voor achtergrond moet dezegene hebben? Moet je een technische achtergrond hebben of juist een communicatieachtergrond?
We hebben eigenlijk vier dingen benoemd. Sowieso moet het echt wel een procesleider of een projectleider noemen we het. Maar het gaat vooral om een proces. Je moet wel strak in beeld houden dat dat uitvoeringsplan er komt. En op een dag ook natuurlijk die aardgas dicht. En verder communicatief sterker. Ik denk dat dat inderdaad het belangrijkste is. Benaderbaar. Mensen moeten met jou in gesprek willen. Technisch is die kennis hoeft nog niet in huis te zijn, maar wel affiniteit mee hebben of de wens om het te leren.
Ja.
En het laatste is nog wel financieel. Want ja, we vragen echt een gigantische investeringen van sommige bewoners. Hangt een beetje van je huis af hoeveel geld het uiteindelijk gaat kosten. Dus ja, mensen hebben ook hulp nodig met leningen en subsidies.
Het lijkt wel of je een schaap met vijf poten zoekt.
Ja. Ja, ik hoop dat ze hier naartoe komen. Volgens mij is het een hele leuke gemeente om voor te werken.
Allemaal naar de wijkbeduursteden toe. Jacqueline, dank je wel.
Dank je wel.
Rens de Jong.
Nou, een mooie baan dus voor een groene alleskunner. Terug naar de themavraag van vandaag. Want ik zoek een oplossing voor de pensioenkloof. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mannen en vrouwen aan een gelijkwaardig pensioen komen? Moeten de vrouwen zich aanpassen of moeten we sleutelen aan het systeem? Annette Mosman is bestuurder bij pensioenuitvoerder APG. En zij wil dat vrouwen zich meer bewust worden van deze kloof.
Het is altijd heel fijn om naar de politiek te kijken. En ik denk dat daar ook echt wat moet gebeuren. Als je kijkt waar in landen waar het anders is, dus de pensioenkloof lager, kijken we toch altijd naar Scandinavië. Daar is de kinderopvang gratis. Of naar Frankrijk, daar hebben ze naschoolse opvang en gratis eten.
Dus werken vrouwen daar minder in deeltijd en meer in voltijd?
Precies.
Ja.
Dus daar zijn de verhoudingen, de deeltijdfactor is echt anders. Maar goed, we weten ook, er zal niet zo snel een oplossing van de overheid komen. Laten we eerst maar een nieuw kabinet krijgen. Dus als je dan kijkt naar pensioenfondsen, daarvoor geldt dat je naar de regeling zou kunnen kijken. Wat we zien, bijvoorbeeld de regeling in de zorg. De premie die wordt betaald is lager dan in metaal, terwijl dat wel vergelijkbare beroepen zijn.
Mm-hmm.
Dus de vrouwenberoepen, de pensioenpremie is lager dan bij de mannenberoepen. Wat gaan we eraan doen? Ik denk aan de sociale partners en de pensioenfondsen. Ja, kijk eens met een ander oog naar je regeling en of dat nog passend is bij deze tijd.
Oké, dus dat kunnen, laten we zeggen, degene die de pensioenen afspreken. Dus dat zijn de sociale partners die daarover aan het onderhandelen zijn. Wat kan er nog meer gebeuren?
Nou ja, dan daal je misschien af naar ons als pensioenuitvoerder.
Mm-hmm.
Ik denk dat ook een belangrijk element is de bewustzijn. Financieel advies. Wat is de consequentie van een pensioenkloof? Is dat je niet meer zelfredzaam bent. Wel samenredzaam in de termen van een gezin, maar niet zelf. Nou, de gevolgen daarvan, als jij van 5 naar 3 dagen gaat, als uitvoerder kan je communiceren wat het effect is op de lange termijn.
Qua werken bedoel je? Ja. Dus die deeltijdfactor en precies, hoe heftig dat eigenlijk doorwerkt.
Dus je kan als uitvoerder kan je betere informatievoorziening geven en meer richting advies gaan. En dan komen, want volgens mij zitten we ook in de uitzending voor werkgevers. Ik denk dat werkgevers ook een hele belangrijke rol kunnen spelen. Want als je weer achter die deeltijdsfactor gaat kijken, dan wordt er vaak gezegd van, ja, ik heb meer tijd nodig. Maar de kern is dat je flexibiliteit nodig hebt.
Mm.
In zo'n fase van je leven. Wat voor zorgtaken er ook op je afkomt. En dat je vaak best wel langer kan werken, meer uren kan draaien en dus gewoon je loon en in het verlengde daarvan je pensioen op peil kunt houden als je die flexibiliteit gaat.
Ja.
Dus ik vind ook werkgevers, ook op de lange termijn en kijkend naar de arbeidsmarktkrapte, maak het mogelijk in je bedrijf dat er flexibiliteit is en ga op zijn minst in gesprek.
Als je kijkt naar een carrière van mensen en hoe druk ze het hebben met verschillende rollen, daar heb je ook een soort golvenbeweging, heb ik het gevoel. Ja. Mijn kinderen zijn nu een stukje ouder, 10 tot 15. Nou, het is al een stuk rustiger thuis dan 10 jaar geleden.
Ja.
Dan moest je, weet je, dan zit je met de wallen hier aan tafel. Denk, nou, ik ben blij dat ik deze uitzending weer klaar heb. En samen met mijn vrouw hetzelfde. Dus moet je eigenlijk daar als werkgever ook niet rekening mee gaan houden? Dat we zeggen, aan het begin van de carrière, normaal gesproken knijpen we altijd mensen een beetje uit. En dan, naarmate je 40 wordt, krijg je echt een beetje geld. Moeten we daar niet ook iets in regelen, zodat je ook meer pensioen kunt betalen of inleggen in dat persoonlijke potje?
Ja, ik denk als werkgever, en niet alleen vanwege de opbouw van het pensioen of het tegengaan van de pensioenkloof, maar moet je echt gaan nadenken. Op dit moment, als je teruggaat naar een parttime factor en na 10 jaar bijvoorbeeld weer aanhaakt, dan kan je bijna niet meer aanhaken op een carrièreperspectief.
Mm-hmm.
Dus we zijn nog niet gewend met elkaar dat als een 40-jarige man / vrouw binnenkomt, dat hij ook in de excellent klasjes terechtkomt.
Ja.
Dus ik denk zeker dat we, als we weten dat we ook allemaal ouder worden, dat je een carrière niet meer start op je 25ste en dan doorgaat omhoog.
Ja.
Maar dat je ook een break daarin kan hebben. Of dat nou voor zorg is, voor opleiding, omscholing. En dan weer op een goede curve terechtkomt.
Ja.
En dat is een mindshift. En dat hebben heel weinig werkgevers. En ik denk dat dat ook belangrijk is om er flexibeler in te worden.
Ja. Dus wat is dan jouw oproep aan die werkgevers? Dus iemand komt naar je toe en zegt, nou, ik wil eens even parttime gaan werken. Wat moeten ze dan gaan zeggen?
Nou, voor mij is de oproep, maak niet alleen duidelijk wat er gebeurt in je loon, maar ook gelijk wat de impact is op je pensioen. Het eerlijke verhaal.
Ja.
En zoek naar de vraag erachter, wat heb je nodig? En kijk of je in belang van de werkgever, want je hebt alle mensen nodig, en in belang van de werknemer, of je niet het aantal uren kan behouden, maar op een andere manier kan inrichten.
Dat gaf je ook aan in dat interview. We moeten het aan de keukentafel er ook over hebben.
Ja.
Wat moeten wij aan de keukentafel bespreken?
het besluit valt vaak aan die keukentafel.
Mm-hmm.
En
over deeltijdwerk of wie gaat de zorg op zich nemen
dus
voor de
kinderen. Dus je bent zwanger, hippie poera. En dan is het van, hoe gaan we dat doen?
Ja.
Ik denk, dat zal jij ook herkennen. En dan moeten we ons 3 dingen realiseren. 1, er is sociale druk op de man om vooral niet minder te gaan werken.
Mm-hmm.
Want dat is normaal. Sociale druk op de vrouw om dat vooral wel te doen. Er is al een loonkloof, hè, dus er is verschil in inkomen.
En dus ook is het makkelijker om te zeggen, nou, man, ga jij maar fulltime werken, want dat rendeert beter.
Ja, dus dat is een logische uitkomst.
Ja.
En dan is mijn oproep, blijf nog even zitten, pak nog een wijntje en denk verder na. En dat is dan, wat is dat op lange termijn voor mijn carrière of voor jouw carrière? Wat is daar belangrijk? Wat vind ik belangrijk? En neem daarin ook het pensioen mee.
Ja, niet iedereen is het eens met deze oplossing. Econoom Sophie van Gol ziet het als het zoveelste probleem dat vrouwen moeten fixen.
Ik vind dat een beetje makkelijk van werkgevers en pensioenfondsen om dat te zeggen. Van het ontstaat aan de keukentafel. Ja, maar wat mensen bespreken aan de keukentafel is het gevolg van het beleid dat gevoerd wordt. Dat komt door hoe onze samenleving in elkaar zit.
Dus, leg eens uit dan.
Bijvoorbeeld, hoe is het ouderschapsverlof opgezet of het zwangerschapsverlof? Het is een feit dat vrouwen veel langer verlof krijgen dan mannen. Dat als mannen verlof op willen nemen, dat het maar 70% betaald wordt, terwijl het voor vrouwen 100% is. Dus ja, dan is het heel logisch dat dat ook de keuzes vervolgens zijn die mensen maken aan de keukentafel.
Ah, maar vind jij dan dat er te makkelijk wordt gezegd door de maatschappij, ja, dat moeten jullie aan de keukentafel eens even beter gaan regelen? Ja,
ik denk dat dat al heel, zeker als het gaat om vrouwenemancipatie, dat de politiek heel weinig doet en elke keer zegt van, ga het maar aan de keukentafel doen, ga het maar met je man bespreken. Ja, daar zijn vrouwen al 50, 60 jaar mee bezig. En het schiet niet op, weet je wel. Ja, als je nu spreekt met vrouwen van 180 die hier 50 jaar geleden mee bezig waren. Die zeggen, ja, het gaat nog steeds over al diezelfde onderwerpen. Weet je wel? Loondiscriminatie, gratis kinderopvang, lange verlof. Dat zijn allemaal dingen die zij ook al wilden, waar ze ook voor streden en wat niet. Nog steeds niet is bereikt. En dat komt volgens mij niet doordat er aan de keukentafel de verkeerde gesprekken worden gevoerd. Want dat zijn ook geen dingen die je daarop kunt lossen. Dat moet echt in Den Haag gebeuren.
Ja, je zegt eigenlijk, als zo'n gesprek al aan de keukentafel wordt gevoerd, als de eerste kinderen komen, dan blijkt dus dat de maatschappij op een of andere manier mannen vaker beter beloont, omdat ze andere banen nemen, meer fulltime werken. En er zit nog een gedeelte echt discriminatie in. En dan is het soms best logisch.
Meer betaald krijgen voor hetzelfde werk.
Precies, dat bedoel ik. En dan is het best logisch dat er aan die keukentafel wordt gezegd, nou ja, ga jij dan maar weer harder werken, dan doe ik de kinderen wel even.
Ja.
In je column met FD had je best wel kritiek op Annette Mosman, van pensioenuitvoerder APG. Hè? Die hebben we ook in deze uitzending gesproken. En wat zij zegt, ja, vrouwen moeten alerter zijn op de pensioenkloof. Wat vind jij daar dan van?
Ja, ik denk echt, dit is weer taak nummer 100 die bij vrouwen wordt neergelegd. Dat ten eerste. En ten tweede denk ik, het gaat niks uitmaken. Weet je wel, als ik kijk, ik ben nu 32. Het duurt nog 35 jaar voordat ik misschien mijn pensioen mag. Of nog langer waarschijnlijk tegen die tijd. Ik heb al zoveel aan mijn hoofd. Weet je wel, denk je nou echt dat dat zeggen, dat iets teweeg gaat brengen? Ik denk dat de enige mensen die alert zijn op de pensioenen, of die daar interesse in hebben, dat zijn de mensen die in de pensioensector werken, of degene die bijna met pensioen gaan en die denken, oh, hoeveel ga ik krijgen? Oh ja, moet ik nog een paar maanden langer door of niet? Dus ik denk dat het echt daar de taak moet zijn om dat op te lossen. En ik vind het heel goed dat ze het thema op de kaart zet, die pensioenkloof. Maar ik denk dat het niet zo slim is om die verantwoordelijkheid bij individuele vrouwen te leggen.
Ja, en jij zegt fix the system. En wie moet er dan de eerste stappen zetten?
Nou, ik denk die pensioensector. Volgens mij is al heel lang gewaarschuwd door, er is iets van 20 jaar vergaderd over dat nieuwe stelsel. Er is in de Tweede, in de Eerste Kamer heel vaak gezegd van, pas op, want dit gaat meer ongelijkheid veroorzaken. Vrouwen gaan hier slechter uitkomen. Er is al een pensioenkloof. En dan denk ik, ja, dan heb je 20 jaar gehad om na te denken over oplossingen. En wat je dan doet is zeggen, nou, vrouwen, wees alert op de pensioenkloof. Denk ik, nee, ga eens een keertje in die sector kijken wat je kunt doen. Weet je wel, kun je die pensioenregelingen voor de zogenaamde vrouwenberoepen even royaal maken als die voor de mannenberoepen? Kun je het pensioenopbouw doorbetalen tijdens het ouderschapsverlof? Kun je een manier verzinnen om dat deeltijdwerk te compenseren, of eigenlijk dat onbetaalde werk te waarderen?
Ja.
Allemaal van dat soort dingen.
Van dat soort dingen. En dan hoef je niet een nieuwe pensioenwet voor aan te nemen, maar je hoort wel bij de pensioenuitvoerders, of eigenlijk de werkgevers, horen hier veel meer oog voor te hebben als zij hun pensioenregeling inregelen.
Ja.
Eigenlijk zou wel goed zijn als je bijvoorbeeld een soort keurmerk kunt doen op of het een vrouwvriendelijk pensioenarrangement is.
Ja, ja, en er bestaat zo'n, ja, er bestaat al zo'n rating. En daar blijkt dus ook uit dat zelfs dat er een correlatie is tussen hoeveel procent vrouwen werken in een pensioenregeling en hoe genereus is die. En daar bestaat een negatief verband tussen. En in die ranking kun je gewoon zien hoeveel sterren elke pensioenregeling krijgt.
Ja, op het gebied van vrouwenkloof. De kloof met de tussen mannen en vrouwen.
Nou, gewoon hoe genereus is die pensioenregeling, gemeten aan een aantal objectieve factoren. En je ziet dus dat in de sectoren en de beroepen waar veel vrouwen werken, zijn de pensioenregelingen een stuk soberder.
Als ik het zo goed beluister, hè, dan zeg jij, ik vind het een beetje flauw om dat te zeggen, nou, dat moet je maar aan de keukentafel regelen. Alhoewel volgens mij dat gesprek wel gevoerd moet worden. Maar dit gesprek moet vooral gevoerd worden door mensen met hun werkgevers. Of eigenlijk de bonden of weet ik veel. Maar ergens moet er daar dus veel meer actie komen. Jongens, we zijn hier een probleem aan het creëren waar we over een paar jaar, over 30 jaar echt de wrange vruchten van het plukken zijn.
Precies. En als collectief. Want als iedereen dit individueel gaat proberen op te lossen, het gaat niet lukken. En je gaat niet dat soort grote problemen oplossen. Dus ik denk inderdaad, de pensioensector is aan zet.
En ook mijn laatste gast, onderzoeker Jim Bain, is geen fan van zaken aan de keukentafel uitpraten. Hij zegt dat werkgevers en de overheid beter hun best moeten doen om die kloof te helpen dichten.
Achter de voordeur kijken, daar ben ik zelf nooit zo'n grote fan van. Daar moeten mensen vooral doen en laten wat ze willen. Maar we kunnen wel nadenken over opties natuurlijk vanuit werkgevers, vanuit de overheid. En ik denk dat we dat ook een beetje op een soort van schaal moeten zien, hè, wat er mogelijk is. Dus er zijn opties te bedenken die helemaal niet zo invasief zijn en relatief weinig kosten. En ik denk bijvoorbeeld aan dat er wat meer communicatie vanuit de werkgevers bijvoorbeeld kan komen. Op het moment dat vrouwen nu kinderen krijgen, wordt er een financiële beslissing genomen: ik ga minder werken. Maar dat is vaak relatief kortzichtig. Namelijk, wat is het directe effect op jouw inkomen? Terwijl misschien moeten we ook gewoon veel helderder over zijn, wat is het effect op jouw toekomstige inkomen? Namelijk het sparen, het pensioen dat je uiteindelijk hebt. Nou, dat is een redelijk goedkope manier, wat niet zo invasief is om werkgevers te kunnen laten doen. Aan de andere kant, als je het juist hebt over iets wat veel meer invasief is en wat waar gewoon een kostenplaatje aan verbonden is, zou ik kunnen denken aan een stelsel dat ze bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk hebben. Dat is dan weliswaar daarvoor de eerste pijler, maar die lijkt een beetje qua opbouw op onze tweede pijler. Dus
ja,
het is
eerste pijler is AOW en tweede pijler is de aanvullende pensioen waar we de pensioenfondsen voor hebben. Ja.
Exact. En hun staatspensioen als het ware wordt opgebouwd door middel van werk. Mm-hmm. Nou, wat ze daar hebben is een soort van rating system dat als je als vrouw zijnde mantelzorg hebt verleend, krijg je een soort van extra credit erbij, waardoor je toch ook een stukje pensioen opbouwt.
Ah.
Ze zouden ook kunnen nadenken over de mate waarin we niet alleen maar betaald werk als het ware in het oog hebben om pensioen op te bouwen, maar dat we natuurlijk bredere ogen hebben voor überhaupt het tijdgebruik van vrouwen.
Ja, en dan ga je dat dus als overheid ga je dat oplossen.
Dit zou een vrij invasieve optie zijn, waarbij de overheid zeker in moet springen. En dat zijn waarschijnlijk gigantische kosten mee gemoeid. Maar ja, als we het maar belangrijk genoeg vinden, moet dat ergens vandaan kunnen komen. Ja. Ik zou niet zeggen dit is de meest voor de hand liggende optie.
Ja.
Maar op het spectrum waar ik het net over had, zou dat aan het andere uiterste een alternatief kunnen zijn. Ja.
En jij zegt ik wil niet achter die voordeur komen. Waarom eigenlijk niet?
Nou, ik vind uiteindelijk ook wel dat mensen daarin zelf enige keuze kunnen maken. Waarin zij zelf uiteindelijk die beslissing als huishouden kunnen maken. En in het ene huishouden is de stem van de man daarin belangrijker dan in de vrouw. Ik vind zolang dat op gelijkwaardig niveau gaat, moet dat kunnen.
Annette Mosman zegt ook van dat nieuwe pensioenstelsel, omdat dat zo'n individueel potje wordt, waar we dus niet zo heel veel meer gaan delen met elkaar, dat maakt die vrouwen nog kwetsbaarder. Ben je het daarmee eens?
Daar ben ik het deels zeker mee eens. Ik vind suggestie dat het echt individuele potjes zijn, vind ik niet helemaal kloppend. Dat werkt een beetje de suggestie dat we het hebben over derde pijler pensioenen. Mm-hmm. Dus wat je aanvullend nog vrijwillig doet. Er zit wel een mate van risicodeling, blijft gewoon in die tweede pijler pensioenen. Maar het is zeker waar door het afschaffen van de doorsneesystematiek, dat je uiteindelijk natuurlijk ervoor zorgt dat pensioenopbouw in de beginjaren nog relatief belangrijker wordt.
Ja.
En dat aan het einde van je werkzame leven dat relatief minder belangrijk wordt. Terwijl dat is juist weer het moment waarop vrouwen gaan werken als hun kinderen naar de middelbare school zijn.
Ja, dus daar zit eigenlijk een oneerlijkheid in het systeem die niet prettig uitwerkt voor vrouwen die besluiten om voor hun kinderen te gaan zorgen. Exact. En dus in deeltijd te gaan werken.
Exact.
Ja. Ja. En hoe kun je dat nog oplossen? Of moet je dat met een wet doen? Of moet je, want die hele pensioenwet leidt, laten we daar alsjeblieft niet meer weer aan gaan zitten, zou ik dan denken, want we zijn wel zo lang mee bezig.
Ja, dat is een hele lastige. Wederom komt dit erop neer dat we keuzes moeten maken, vooral in hoe zo'n aanvullend pensioen eruit ziet en aan welke parameters je zou kunnen draaien. Dan zou je kunnen denken aan wat we noemen de accrual rate, dus het opbouwpercentage zou je kunnen laten verschillen eventueel tussen mannen en vrouwen. Je zou kunnen denken aan de franchise, dus het stukje AOW waar al rekening mee gehouden wordt, dat differentiëren tussen mannen en vrouwen. Dat zou je bij wet kunnen doen, maar de vraag is dan ook weer, in welke mate wil je dat doen? Kun je dat doen? En misschien wordt het wel heel erg veel in één keer om aan te passen.
Ja, maar als je daar gaat rommelen, dan ga je eigenlijk werkgevers een beetje verplichten om vrouwen iets meer pensioen uit te keren.
Ja.
In die jonge leeftijd.
Dus dat een uur werken, bij wijze van spreken, dat relatief meer pensioen verzorgt voor een vrouw dan voor een man. Ja. Ja.
Nou ben jij echt, je hele leven heb je dedicated aan pensioenen. Nou proberen wij dus de hele maatschappij een beetje te overtuigen. Denk nou daar ook even over na. Gaat dat ooit lukken, denk je? Waarom ben jij er zo door geboeid? En wat kunnen we daarvan meenemen naar de rest van Nederland?
Nou ja, ze zeggen natuurlijk ook wel eens dat het bij de tuinman zelf thuis ook lekt. Dus uit eigen ervaring weet ik ook dat in mijn huishouden het misschien niet helemaal eerlijk geregeld is. Oh, ja. Mijn verloofde is advocaat. Nou, die bouwen helemaal niks op in de tweede pijler.
Oh, ja.
En ik stel er altijd heel erg gerust. Ja, maar ik werk bij semi-overheid, dus het komt wel goed, schat. dus ik weet niet of ik nu het beste voorbeeld hierin ben.
Ja.
Nee, maar waar ik vooral door gefascineerd ben, zijn vooral de levenscyclus, keuzes die mensen maken. En ik denk dat het goed is om met z'n allen te beseffen dat de keuzes die we maken, dat gaat niet alleen maar van vandaag of morgen. Het gaat echt over je hele leven. En pensioen is daar een fantastisch voorbeeld bij. Dus het hoort bij een stukje levenscyclusplanning. Ja.
De pensioenkloof bestaat eigenlijk al heel lang. Het is een erfenis van een verleden. Toen vrouwen moesten stoppen met werken wanneer ze trouwden. Maar ook oude sociale normen zorgen er nu nog voor dat de kloof in stand blijft. Vrouwen werken gemiddeld meer part-time, om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. Maar ook beroepen waar vrouwen werken hebben een minder royaal pensioen. En als klap op de vuurpijl zorgt het nieuwe pensioenstelsel ook nog eens een keertje voor een pensioenachterstand. Ja, er is een hoop scheef gegroeid wat nu echt moet worden rechtgezet. En hoe los je zoiets dan op? Door vrouwen op te roepen meer te gaan werken en met hun partner betere afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Ja, het is een optie, alleen niet ieder stel heeft die luxe. Je kunt ook de pensioenkloof dichten door met systemische oplossingen te komen. We zouden bijvoorbeeld het ouderschapsverlof beter kunnen verdelen en ook zo kunnen inrichten dat je in je verlof ook pensioen opbouwt. Of denk aan die gratis kinderopvang. Ja, het zijn allemaal zaken voor Den Haag. En ook zouden sociale partners kunnen strijden voor meer pensioenopbouw in zogenaamde vrouwensectoren. Ja, en zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Maar we moeten vooral het einddoel in zicht houden.
Voor mij is het niet alleen financiële zelfstandigheid, maar zelfstandigheid. Mm-hmm. De mogelijkheid hebben om nu en in de toekomst keuzes te kunnen maken.
Ja.
Master of your own destiny.
En daar hebben we als mannen, vrouwen en de maatschappij een gezamenlijke verantwoordelijkheid in.
AI in actie.
Dan nu, het laatste gedeelte van deze uitzending en dat is AI in actie. We bespreken AI-tools die jouw leven een stukje makkelijker kunnen maken, productiever. En je wil natuurlijk ook een beetje bijblijven met deze snel ontwikkelende technologie. Nou, we duiken vandaag in een van mijn favoriete AI-tools en dat is namelijk Perplexity. Wat mij betreft een soort kruising tussen Google en ChatGPT. Ik ben heel erg verknocht en ik ben benieuwd of Job van den Berg, AI-watcher en oprichter van AI.nl, dat ook is. Dag Job.
Dag Rens, goeiedag.
Ik noemde het een kruising tussen Google en ChatGPT. Vind jij dat een goede vergelijking of niet?
Ja, ik vind dat de perfecte vergelijking. Ik gebruik hem zelf eigenlijk ook altijd. Dus het is echt best of both worlds. Het pakt eigenlijk beide voordelen van beide tools bij elkaar en zet dat in een nieuwe tool, zou ik bijna willen zeggen.
Ja.
Want ja, het is inderdaad een eigenlijk ook een beetje opgericht als een alternatief voor Google. Investeerders achter Perplexity, even ter achtergrond, is onder andere Jeff Bezos van Amazon en ook Jensen van Nvidia. Want die dachten, ja, we gaan investeren in een zoekmachine die anders werkt dan Google. En dat is Perplexity eigenlijk. Wat het doet is, hè, als je nu een zoekmachine gebruikt, dan is altijd het nadeel, hè, we gebruiken zoekmachines dagelijks, dat je, als je een vraag stelt, heel veel linkjes krijgt, dat je zelf eigenlijk nog steeds moet grasduinen in het antwoord. En ook bronnencheck moet doen. Het is nog best wel altijd een sinecure om uiteindelijk op basis van een zoekvraag het antwoord te krijgen. Inderdaad, een taalmodel heeft als voordeel dat het wel gewoon direct een antwoord geeft op je vraag. Maar het zijn wel vaak beroerde zoekmachines, omdat die ja, ChatGPT of Copilot zegt heel vaak, ik heb geen actuele kennis. Mm-hmm. Of ze geven wel een antwoord, maar dan denk je toch altijd van, ja, klopt dit wel? Of is dat model niet aan het hallucineren, zoals het zo mooi heet, dat hij met een antwoord komt om een antwoord te geven? Hè? Het blijft een statistisch model. En wat Perplexity doet is, je stelt een vraag en het geeft direct een antwoord. Dus je krijgt gewoon direct het antwoord op je vraag. Maar daarbij staat ook gelijk de bronvermelding. Ja. En ik vind dat persoonlijk zelf echt heel interessant, omdat je gewoon direct kan checken, ja, of dat antwoord dat er staat, dat je direct krijgt, of dat ook een beetje logisch klinkt. En ook of dat van een bron afkomstig is waar je denkt van, ja, dat moet wel aannemelijk zijn. Ja. En wat ik zelf ook nog een mooie aanvulling daarop vind, naast het feit dat je gewoon antwoord krijgt en kan zien waar het vandaan komt, is dat hij ook met vervolgvragen, suggestie voor vervolgvragen komt. Waardoor jouw hele zoekreis, om zo maar te zeggen, op basis van jouw zoekvraag, ja, nog veel verder kunt verfijnen. Doordat het ook met suggesties komt, met vervolgvragen, waar je dan ook weer op kan klikken en dat daar ook weer een nieuw antwoord op komt. Waardoor je ook veel meer tot de kern gaat komen, is mijn ervaring.
Nederlands-Engels, maakt dat uit?
Ja, dat maakt mijn optiek veel uit. Want je ziet dat het wel echt nog een product in ontwikkeling is. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt, dan gaat die op een gegeven moment opeens over naar het Engels bij de vervolgvraag. Of als je een beetje doorvraagt. En dan zie je ook soms dat dan ook gelijk de zoekkwaliteit drastisch afneemt. En op zich is dat logisch, want het is een Amerikaans bedrijf, dus is ook veel meer getraind. Hij gebruikt verschillende taalmodellen en die zijn ook vaker beter getraind op de Amerikaanse context dan de Nederlandse context. Dus op zich is dat heel logisch dat het gebeurt. Maar ik zie wel dat meteen dan de kwaliteit ook drastisch afneemt.
En omdat het het zo netjes opschrijft, heb je de neiging om het te geloven. Dus het blijft dat je toch moet checken. Dat je denkt, weet ik het absoluut zeker. Maar het is wel makkelijker omdat je die bronnen zo makkelijk kunt aantikken.
Ik vind hem ook wel weer eerlijk als het niet weet, zeg maar. Dat hij er ook wel iets eerder aangeeft in plaats van dat hij een antwoord geven om het antwoord te geven, wat je nog wel eens ziet bij die taalmodellen. Ja. Op een ander nadeel, het is nog lastig te integreren. Ik zie wel dat een enterprise oplossing eraan komt, wat iets meer dataveiligheid natuurlijk zit, dat het binnen kamers blijft. Maar zover ik weet, is het wel lastig te integreren in je eigen platformen en eigen tooling die je dagelijks gebruikt. Maar aan de andere kant, een aparte webpagina gaan in dit geval om te zoeken, is wel iets wat we natuurlijk wel gewend zijn. Ja. Omdat het natuurlijk altijd browser-based is, om het zo maar te zeggen.
Dankjewel, Job.
Graag gedaan, Rens.
Dit was Werverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse aflevering op dinsdag om 3:00. En natuurlijk in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.